In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de AD Voetbal Podcast van 17 december. Mooi dat je er weer bij bent. Het is de podcast die het hele weekend geldig is. En het is de podcast die vooruit gaat blikken op die wedstrijd Feyenoord-Ajax, de klassieker in de Eredivisie. Maar we praten ook over de Friese derby die op het programma staat. Dat gaan we vandaag doen met onze Ajax-watcher Johan Inan, die al bij Ajax was gisteren. Daar was al een persconferentie wat van tevoren. Was op zich mooi, kunnen we mooi over praten. Maar Johan, eerst nog even wat historische feiten doornemen aan het begin van deze dag.
Ben benieuwd.
In 1994 vestigt voetballer Klaas Vink, vroeger van VV Noordwijk trouwens, een mooi record. Hij scoort namens Heracles Almelo tegen VVV 4 doelpunten in 12 minuten. Het duurt 16 jaar trouwens voordat dat record uit de boeken wordt geschoten. Dus dat is wel een hele tijd later.
Even nog één keer, dat was in 1994.
Klaas Vink maakte in 12 minuten 4 doelpunten in een wedstrijd. Dat was een record.
En dat heeft 16 jaar stand gehouden. Dan moet dat wel Afonso Alves geweest zijn die dat uit de boeken heeft geschoten.
Nee. Sterker nog. Het was een record dat werd gevestigd, verbeterd door speler van RBC, Sjoerd Ars. Die deed het. 4 keer scoren in 10 minuten tegen Dordrecht.
Oké, in de eerste divisie neem ik aan dan, hè?
Ja, precies. Ja, okay. Klopt. Het is 2004 op deze dag, 17 december, die voor Niels Kokmeijer niet in de boeken zal zijn. Zoiets wat hij vandaag zal herinneren. De dag dat Rachid Bouazan hem zeer, zeer zwaar blesseert. En waar krijgt Bouazan ook een schorsing voor de rest van zijn leven voor. Een 6 maanden gevangenisstraf en een boete. Nou, voor Kokmeijer was het einde oefening. Ik kan me dat beeld nog herinneren. Jij?
Ik ook. Vooral hoe dat been stond. Verschrikkelijk. Ik trek dat heel slecht. Ik heb vrienden hebben wel eens, weet je, dan sturen ze van die filmpjes door. En ik kan me ook herinneren dat volgens mij Henrik Larsson in het shirt van Celtic gewoon tijdens een sprint een dubbele beenbreuk opliep. En dat scheenbeen dan zo haak staat. Ja, ik vind ook, ik ga dat ook meteen visualiseren. Ik moet dat eigenlijk niet doen.
Nee, het is een lekker begin van de podcast. Al die mensen die in de auto zitten, die zitten de auto even stil.
Ja, ik kan nu af, blijf hangen, jongens. Ja.
2017, niet zo'n hele prettige dag voor Sparta, want dan ontslaan ze de trainer en technisch directeur Alex Pastoor. Na een verloren wedstrijd tegen landskampioen Feyenoord, weet je de uitslag toevallig nog of niet? Dat was namelijk echt een mega uitslag.
Oké.
Nee, 7-0. 7-0 voor Feyenoord. Ja.
Staat me ook.
Ik weet nog dat het ontslag heel veel ophef opriep, omdat Pastoor op de dag van de wedstrijd ook werd ontslagen. In de bestuurskamer werd hij geroepen terwijl zijn gezin nog in het spelershome stond.
Oh,
en dat doe je als hierarchieclub, doe je dat niet, hè?
Nee. En Pastoor heeft, was dat ervoor of daarna dat hij bij, volgens mij ervoor bij NEC heeft hij nog gezeten. Hè? Toen heeft hij ook voor mij ook een hele goede periode gehad. En ging het daarna heel snel bergafwaarts.
Daarna Oostenrijk nog gezeten.
Ja, en nu Oostenrijk en nu terug naar Almere. Vind ik wel mooi. Ik vind het ook wel een uitgesproken persoonlijkheid. Dat gaat. Ik voorzie, Etienne, dat er nog wel wat quotes van Alex Pastoor in deze podcast langs gaan komen.
Dat denk ik ook zomaar, ja. Hey, dan nog een 2-jarige, dan zijn we klaar met deze rubriek. Maar ik wilde hem toch even meenemen. Hij wordt vandaag 60 en ik vroeg me toch af, hoe gaat het verjaardagsfeestje eruit zien? Henk van Stee is vandaag jarig.
Oh jee, ik vermoed dat ene Manfred Laros geen uitnodiging zal ontvangen.
Nee, die zal misschien een kaartje hebben gekregen. Neem je zwemspullen mee, ik zeg niet wat we gaan doen. En vervolgens staat er niemand, zeg maar. Dat is een beetje het idee, denk ik. Ja. En Michael Mols is vandaag ook jarig, 1970 geboren. Oud voetballer van Utrecht en Feyenoord, et cetera.
Oh, dat is leuk. Mag ik daar iets over zeggen over Michael Mols? Ik heb, moet ik even nadenken. Toen zat ik nog in de eetjes bij Sportclub Enschede. Ik denk dat ik 1 jaar of 10 was. En toen werden we kampioen. En toen speelde Michael Mols nog. Voor mij zat hij nog bij Twente. Ik denk niet dat hij al bij Glasgow zat. Maar daar hebben we het dus over het jaar 1996, 97 ongeveer, werden we kampioen en werden we verrast door onze elftalleider. Die had Michael Mols opgetrommeld en die gaf ons keurige gouden medaille voor de kantine. Vergeet ik nooit meer.
Nou, schitterend. Dat is toch? Mooi. En laten we het hebben over, over de wedstrijd van dit weekend natuurlijk. De klassieker die op het programma staat, Feyenoord-Ajax. En ik bedacht mij, jij volgt nu Ajax bij het AD voor het tweede jaar. Heb jij nou ooit een Feyenoord-Ajax in de Kuip meegemaakt met publiek?
Nee. Nee, wel een Pek Zwolle Ajax. 20 april 2014, daar zat ook van alles op en aan. Maar geen Feyenoord Ajax, want dat was vorig seizoen natuurlijk. Het eerste jaar dat ik Ajax volgde. En toen was er inderdaad geen publiek bij.
Nee, we hadden een lockdown en nu weer een lockdown. Dus dat blijft jij nog. Dat moet je dan nog maar voor volgend jaar vastleggen. Want dat zijn wel de wedstrijden waar je in het stadion wil zitten. In het stadion van Feyenoord of van Ajax, hè? Dit soort wedstrijden.
En, Ik ken de sfeer in de Kuip natuurlijk, omdat ik er met PEC Zwolle ook heel vaak, Vitesse zelfs, vaak ben geweest. Ik vind het een geweldige sfeer en het is ook wel jammer dat dat nu zonder publiek gespeeld gaat worden.
Ja, is het nou een voor- of een nadeel voor Ajax dat er geen publiek zit? En laat ik zo zeggen, is het een voor- of een nadeel voor Berghuis dat er geen publiek zit?
Nou, ik denk voor Berghuis wel een voordeel, want die heeft dan geen last van eventuele spreekoren of wat dan ook. En daar ging het tijdens de persconferentie trouwens ook over, gisteren. En daarbij zei Ten Hag bijvoorbeeld, hij zei, ik weet niet of het per se een voordeel is voor ons. En daarmee zegt hij eigenlijk wat hij de afgelopen maanden heeft ervaren. Namelijk dat Ajax juist piekt in de grote wedstrijden met publiek erbij. Weet je, dan komt de spanning op, dan is de intensiteit hoog. En dan merkt hij dat de spelers als de brandweer gaan. En de afgelopen weken hebben we natuurlijk ook kunnen zien dat zodra het affiche minder aansprekend is, dat Ajax dat er ook nog wel eens wat gemakzucht in wil sluipen bij Ajax. En dat het ook wel eens puntverlies kan gaan opleveren. Ja. Dus dat was ook de reden dat Ten Hag zei van ik weet nog niet of het per se een voordeel is. Het is maar hoe je ermee omgaat. Zo is het denk ik ook wel.
Ja. Wat mij ook verbaasde daarin, Johan, was dat hij zelf ook wel heel erg zelf zei van ja, ik heb misschien dingen niet goed gedaan. Luister wat hij daarin zegt.
Ik denk uiteindelijk is de trainer inderdaad ook, dat is ook zijn job, om de juiste mentaliteit in de ploeg te brengen. Maar dat gaat natuurlijk wel wat aan vooraf met selectiesamenstelling, maar je moet ook wel de karakters hebben. Hè, die dat ook mee omarmen en die dat ook mee kunnen initiëren.
Wat zegt hij hier nou? Dat die selectie niet eens goed is samengesteld? Of dat, nee, dat ze achteraf... Wat zegt hij nou?
Eigenlijk had je de vraag erbij moeten zetten. Dan was het wat...
Die zat er niet bij. Ik heb alleen het antwoord gekregen van het AD.
Nee, ja. En de vraag was of Ten Hag het leuk vindt, het mentale gedeelte van het spelletje als trainer zijnde. En daar was hij zei, dat vind ik best leuk. Hij zei, en daar kwam dus het antwoord op. Zo van... weet je dat het hem ook wel uitdaagt om spelers scherp te houden, maar dat het wat makkelijker wordt op het moment dat je bepaalde karakters in je elftal hebt, die ervoor zorgen dat er geen nonchalance insluipt in de ploeg. En goed, weet je, die vraag hebben wij ook al gesteld, zo van, weet je, het is nu meerdere malen, het is een repeterend verhaal. Hij heeft al 3-4 keer gezegd van het was een mentaal probleem vandaag. Heracles, Utrecht, Go Ahead, ja. AZ. De vraag is dan op een gegeven moment ook van, stel je wel de juiste 11 spelers op dan? Moet je dan niet automatisch bij een Davy Klaassen, die toch symbool staat voor onverzettelijkheid. Nico Tagliafico natuurlijk, die heel veel gif aan het elftal toevoegt en meteen het signaal geeft van hier valt niets te halen. En daar ben ik ook wel benieuwd naar in de komende klassieken. Kan Ajax dat nu echt van zich afspelen? Dan zullen ze voor Feyenoord zich iets makkelijker kunnen opladen. Maar het is wel zaak dat ze die laatste 2 wedstrijden winnen, ook tegen Fortuna. En laten zien van, hey, met dit elftal, wat de trainer zelf ook verwacht, heeft hij aangegeven dat het met dit elftal ook gewoon kan. En lopen ze dan weer averij op en is het weer een mentale kwestie? Ja, dan ontkomt de trainer er ontkomt hij er ook niet aan om her en der een speler in te passen, denk ik. En dat zou bijzonder zijn, want eigenlijk hebben we dit jaar bij Ajax nauwelijks wissels gehad. Dat moet ik even goed zeggen, vanaf februari toen Martinez en Alvarez erin kwamen, hebben we eigenlijk alleen nog Daley Blind zien verhuizen naar de linksbackpositie. En is Steven Berghuis de nieuwe nummer 10 geworden ten koste van Davy Klaassen. En dat was het wel. Deze formatie, deze samenstelling heeft Ten Hag heel veel zekerheid gegeven. En die staat nu wel een beetje op het spel.
Ja, zegt het ook wat over misschien wel voor de toekomst voor Ajax, het selectiebeleid, dat ze misschien niet alleen maar de goede voetballers moeten hebben, maar dat ze ook meer moeten gaan kijken naar mentaliteit?
Ja, nou goed, weet je, ik vind dat ze die stap juist heel goed gemaakt hebben. Want met het aantrekken van Daley Blind en Dusan Tadic in 2018 hebben ze echt 2 leiders aangetrokken. Vervolgens kwam er ook een handvol Latino's binnen. En voor Neres geldt dat niet zozeer, maar een Alvarez, een Lisandro Martinez en een Tagliafico, ja, die kun je wel met een boodschap sturen. Die liggen ook niet wakker van zo'n klassieker bijvoorbeeld. En dat zijn ook spelers, ja, weet je, die ergens zich de groen en geel aan, dat er bij andere jongens, ja, dat die wat laconieker doen. En die verzaken, want dat was ook het verhaal van Ten Hag gisteren op de persconferentie, waar hij vooral boos om was geworden dat de regels niet waren nagekomen. Hij zegt, als je die doelpunten terugkijkt die AZ maakt, hij zegt, die geven wijzen op een presenteerblaadje. En dat komt gewoon omdat jongens hun taken niet nakomen. En dat kunnen wij weer vertalen als van, ja, weet je, bepaalde jongens laten het gewoon lopen tijdens de in de omschakeling, zeg maar. Ja, dat zal die Latino's niet snel overkomen. Tenminste, die achterste drie niet.
Nee, zeker niet. Ten Hag gaat het ook over Berghuis. Natuurlijk gaat het over Berghuis. Hè. Dat was natuurlijk beladen, die transfer van de zomer. Daar is genoeg over geschreven en gedaan. Zelfs op muren. Maar dan als we het dan toch zeg maar, hebben over Ten Hag en wat hij heeft gedaan met Berghuis. Jij begon tegen Ten Hag over het feit dat Berghuis vorig jaar best wat kaarten pakte. En dit jaar niet of nauwelijks. En toen zei Ten Hag dit. Hoe komt dat, vroeg jij hem?
Omdat hij plezier aan voetballen heeft. En dat komt omdat hij ja, spelers om zich heen heeft staan waar die mee kan samenspelen. En ja, dus heeft hij er plezier aan, heeft hij geen teleurstellingen, laat staan frustraties en ja, doet hij geen domme dingen.
Hier heb jij het nadat het rondkwam met hem, denk ik ook over gehad, hè? Wat was,
ja, zeker.
Wat was jouw boodschap en hoe heeft hij daar invulling aan gegeven?
Nou, heel simpel, het gedrag wat hij daar vertoonde, dat accepteer ik niet.
Ik zou zo graag bij dat gesprek willen zijn geweest,
ja,
dat
ja,
Berghuis en Ten Hag daar samen zitten en dan...
Ja, dat zijn de dingen waar ik ook heel benieuwd naar ben. Hoe gaat zoiets? Waar vindt dat gesprek plaats? En hoe zit Berghuis er dan bij? En hoe kijkt hij uit zijn ogen op het moment dat Ten Hag zegt... grote vriend, moet je eens luisteren. Een rode kaart en je kunt het checken bij mij. Want je gaat je elftal niet duperen. Ik denk echt dat het zo gaat. Want Ten Hag kan het intern, kan niet ook wel laten... Ja, er zijn gewoon bepaalde dingen. Het gaat bij hem om betrouwbaarheid. Een speler die niet omschakelt... is niet betrouwbaar. Een speler die in staat is om uit frustratie een rode kaart op te lopen, is niet betrouwbaar. En hij weet hoe goed Steven Berghuis kan voetballen. En ik denk dat hij ook gewoon besefte van, oké, weet je wel, maar die driftkicker die we bij Feyenoord hebben gezien, het hete hoofd zeg maar, dat kunnen we niet hebben bij Ajax. En dat heeft hij hem van, en dat is ook heel belangrijk, dat je als trainer zijnde meteen duidelijk maakt van, luister, we hebben je gehaald, omdat we je een geweldige voetballer vinden, maar dat gedeelte dat laat je maar in Rotterdam. Wij accepteren dat niet bij je. En het werpt zijn vruchten kennelijk af. Want we zijn nu 22 officiële wedstrijden onderweg bij Ajax. Of tenminste, Berghuis is 22 officiële wedstrijden onderweg. En het aantal kaarten, 0.
Ja, hij heeft het over plezier. Hè? Volgens mij had Berghuis het bij Feyenoord ook dat plezier. Alleen het laatste jaar toen hij wat meer wilde aanvallen. En advocaat dat wat minder wilde.
Ja.
Je hebt het plezier een beetje weg, hè?
Ja, ja, en als we het gaan verklaren, Jent, Ten Hag heeft het net al een beetje uitgelegd. Plezier is wel heel belangrijk. De zekerheid van een basisplek. Maar als je het vergelijkt met vorig seizoen, bij Feyenoord ging het bijvoorbeeld heel vaak over... tweespalt wil ik het niet noemen. Maar het ging vaak over de tactiek van Dick Advocaat.
Ja.
Dat er een groepje was die liever wilde leunen en een groepje was die liever wilde aanvallen. Ja, wat je dan krijgt is dat het elftal een beetje uit elkaar valt en dat aanvallers langere afstanden moeten overbruggen. Die rode kaart die hij tegen Vitesse pakt, die heeft daar denk ik ook een beetje mee te maken. Dat hij achter Witek aanloopt, te laat komt en een rode kaart krijgt na een smerige tackle. Dat is één ding. Dus het verschil in inzicht over de tactiek. Ik denk ook dat het heel goed is voor Berghuis dat hij nu die aanvoerdersband niet draagt. En dat hij met betere spelers om zich heen speelt. Want dat zijn de spotlights, die zijn een beetje verdeeld. Die zijn niet allemaal gericht op Steven Berghuis. Hij hoeft minder vaak voor de camera te komen. Dat was ook iedere keer. Hè? Dat was er elke keer ontploffingsgevaar. Als Hans Kraaij er was en dan begon Hans Kraaij over het omschakelen. Over dat stempel en dan werd Berghuis weer boos, die zei dan maar hoezo Hans, heb ik in andere wedstrijden dan niet omgeschakeld, weet je wel, dat soort dingen. Dus ja, weet je, al met al heeft dat minder verantwoordelijkheid, meer duidelijkheid in de tactiek, betere voetballers om je heen die jou sneller vinden en die jij beter kan bedienen. Ja, een trainer die duidelijkheid schept en ook aangeeft van dit gaat niet gebeuren bij ons. Al met al kun je denk ik wel, wel stellen dat ervoor heeft gezorgd dat Steven Berghuis nu met minder ontploffingsgevaar in Amsterdam rondloopt dan dat hij de afgelopen seizoenen bij Feyenoord deed.
Ja, helder. Zometeen gaan we nog praten over de Premier League. Daar is een soort dat corona-spookwaard daar rond. Selecties hebben grote problemen om de boel rond te krijgen. We praten over de Friese derby. Maar laten we eerst nog even verder gaan over die klassieker. En dan hebben we het vooral even over de Feyenoord-kant. Feyenoord speelde deze week eigenlijk een beetje de week van de waarheid, zoals Mikos Gaukaat aankondigde. Het was Groningen, het was Twente en dan Ajax. Nou ja, we kennen de resultaten. Helemaal natuurlijk die 120 minuten in de benen. Dit was nou niet het scenario waar Slot van tevoren van had gedroomd. Mikkels, even over dat scenario in deze week van Feyenoord.
En nu zijn ze Trauner kwijtgeraakt. Zo goed als zeker. Ze hebben 120 minuten gespeeld, niks eraan overgehouden. En ja, Ajax staat alweer voor de deur. En als je de hele aanloop kijkt, het zou de week van de waarheid worden na Maccabi. Die ze makkelijk wonnen. Ja, Groningen uit is een teleurstelling geworden, 1-1. Dit is ook een grote teleurstelling geworden, zijn uitgeschakeld. Ja, en Ajax is normaal gesproken wel een hele zware kluif natuurlijk. Voor Feyenoord sowieso in de Kuip. Maar Bijlo zei het misschien wel terecht. Ja, we kunnen de week toch nog goed afsluiten. Als je van Ajax wint, dan is het natuurlijk deze week nog niet zo heel slecht geweest.
Die Bijlo heeft een positiviteitscursus gevolgd. Hè? Als je dan uitgeschakeld bent in de beker gelijk tegen Groningen. Zeg maar, als de laatste wedstrijd van de week winnen. Dat is een beetje wat je bij de Ajax ook zei. Je kan de tweede helft nog winnen. Maar goed, hij heeft wel een punt natuurlijk. Als je wint van Ajax, dan ben je deze hele week vergeten natuurlijk.
Geldt beide kanten op, hè?
Ja.
De ploeg die de klassieker verliest. Ja, bij die spelers zal kerstdiner nergens naar smaken, vermoed ik zo. Want Ajax na AZ de koppositie al kwijtgeraakt. Stel dat je van Feyenoord verliest, dan ga je met vier punten verschil achterstand op PSV, ga je de winterstop in. Neem van mij aan, dan gaat het binnen de Arena ook wel knetteren hoor, want dan kun je nog een historische reeks in de Champions League hebben neergezet. Maar dat kampioenschap, dat blijft toch een heilig doel voor Ajax en die komt daar wel verder op de tocht te staan. Dus ook voor Ajax is het zaak om die kraker in de Kuip te winnen. En voor Feyenoord zou ik het heel zuur vinden, want dan stel dat ze de klassieker ook verliezen, dan bekruipt het toch het gevoel van het is niet een heel goede eerste seizoenshelft geweest, terwijl het dat wel is geweest. Los van of ze winnen of verliezen van Ajax, denk ik gewoon dat Feyenoord over het geheel genomen sinds de zomerstap, sinds Arne Slot is ingestapt, denk ik dat ze gewoon echt heel goed bezig zijn. En dat zag je tegen Twente ook weer, ondanks dat ze dan verliezen. Feyenoord is wel, heeft echt een metamorfose ondergaan. Die zijn elke wedstrijd dominant, hebben de betere kansen. Alleen ja, weet je, daar schot het dan nog een beetje aan. Dat hoorde ik Slot vorige week al zeggen. Zo van, ja, waar ik nog niet echt tevreden over kan zijn. Het aantal doelpunten wat wij maken uit de vele kansen die wij krijgen. En de tegenstander die vaak aan één of twee kansen genoeg heeft. Ja, tegen Twente gebeurde min of meer hetzelfde.
Maar dan ga je ook nog de klassieker spelen zonder Gernot Trauner. En dat is eigenlijk misschien wel achterin je belangrijkste man. Senesi is goed, maar Trauner is misschien wel beter, zeggen mensen dan.
Is dat nu zeker?
Nou ja, het is nog twijfelachtig. Hij heeft een bovenbeenblessure die opliep. Okay. En hij was natuurlijk al, dus Slot had zorgen daarover. En de inzet is twijfelachtig, wordt dan gezegd.
Dat snap ik. Ja? Maar we moeten Geertruida ook niet tekort doen. Vind ik, ik neem aan dat hij hem dan vervangt als centrale verdediger. En dat Pedersen dan als rechtsback gaat spelen. Ik vind Geertruida, goed, weet je, dat kun je niet helemaal vergelijken. Die heb ik nu een paar keer bij Jong Oranje gezien. Vind ik ook echt een prima speler. Al snap ik wel dat Trauner in een paar maanden tijd is uitgegroeid tot rots in de branding van Feyenoord. En ook een beetje leidersfiguur. Ja. Nou, dat zou inderdaad wel een aanlating voor Feyenoord zijn. Aan de andere kant, bij Ajax is de verwachting dat Mazraoui het niet gaat halen. En Mazraoui of Rensch als rechtsback is ook wel een verschilletje. Helemaal omdat de tandem met Anthony met minder toeren draait als die Rensch achter zich heeft dan met Mazraoui. Kan trouwens ook Timber worden, rechtsback. Maar Ten Hag zei gisteren dat hij verwachtte dat Mazraoui het niet zou gaan halen.
Zo zijn er zo op het einde van de competitie richting de winterstop allerlei kleine pijntjes. Ja. Maar het maakt het belang van deze klassieker wel heel groot. Hè? Mede door het verspelen van die koppositie door Ajax. Het feit dat Feyenoord koploper had kunnen worden in de Eredivisie en dat PSV het nu is. Er staat echt op het spel nu.
Ja, dat is toch leuk.
Ja.
Dat is toch leuk. Dit hebben we ook gemist de voorbije jaren. Tenminste, vorig seizoen was het rond kort voor de winterstop was het nog wel redelijk spannend. Want ik geloof dat Ajax een puntje of twee voorsprong had op PSV toen waren de feestdagen begonnen. Maar nu gaat het om drie clubs. Ja, dat is schitterend. En de vraag is dan, want dat verwacht iedereen, dat Ajax met de sterkste en de breedste selectie de langste adem zal hebben. Nou goed, weet je, die antwoorden die gaan we nu spoedig krijgen.
Ja, de vraag is de list van Slot, hè? We hadden het gisteren al over met, of afgelopen week al over met Mikkels. Wat gaat de list van Slot worden?
Oké.
Hij heeft het natuurlijk bij AZ het ook voor elkaar gekregen om de topclubs te ontregelen. Ja. Nu heeft hij Feyenoord onder zijn hoede. Kan hij daar ook een list verzinnen om Ajax te ontregelen?
Het is een intelligente trainer, reken erop. Maar goed, dat is Ten Hag ook. En nu jij dit zegt...
De list van Ten Hag kan ook, hè? Ja.
Ja, nou, dat heeft Ten Hag ook wel eens gedaan. Dat hij met Daley Blind als een soort, ja, hoe leg ik dat uit, tegen Liverpool, als een soort vijfde verdediger met een speciale plek, weet je wel, zodat hij en de verdediging van rugdekking kon voorzien. Voor die snelle jongens voorin bij Liverpool, maar ook in de opbouw, zeg maar, kon doorschuiven en voor een overtaal kon zorgen op het middenveld. Ten Hag heeft die dingen ook. En tijdens de PESCO ging het er nog over de vraag of Feyenoord hetzelfde zou gaan doen tegen Ajax. Namelijk gewoon druk zetten, proberen te domineren. En daar was Ten Hag nog niet zo zeker van. En dat, dus daaruit
de onzekerheid is ook mooi, hè? Dat betekent ja, dus een beetje dat, denk je, ja, wat dan, hè?
Ja, maar ik zit nu te denken van, zou het dan zo zijn dat Ten Hag een slag om de arm houdt, omdat hij weet dat aan de slot er nog wel eens een list op na kan halen?
Ja, dat kan. Dat kan, hè? Ja, ik ben benieuwd. Ondertussen, in Engeland is er een beetje paniek aan het uitbreken. En dat vind ik dan wel weer verbazingwekkend, want ze hebben daar de grootste selecties ongeveer. Ze kunnen daar 40, 45 spelers ongeveer opstellen die allemaal geschikt zijn. Maar hele spelersgroepen in quarantaine, 13, 19 spelers, United in de problemen, Brentford in de problemen. Er wordt zelfs opgeroepen om gewoon het hele competitieprogramma eruit te halen dit weekend, trainingscomplexen te sluiten en dan daarna 3 tot 5 dagen even niet te trainen en weer te herstarten. Het is paniek in Engeland, hè? Maar de tv-gelden zijn natuurlijk heel hoog, die bepalen alles.
Ja, en ik moest aan Vitesse denken, want ik zag dat Tottenham dolgraag die wedstrijd nog wilde inhalen dit jaar, maar dat gaat er niet meer voor komen.
Nee.
Denk ik zo. En wat ik jammer zou vinden is als we op Boxing Day geen voetbal krijgen. En dan ga ik er toch altijd een kacheltje aan, pantoffeltjes erbij. En het is, en jouw volgende vraag gaat natuurlijk zijn van, gaan we dit in Nederland ook meemaken?
Nou ja, ja, want in de NBA heb je natuurlijk van die lijsten waarin precies wordt bijgehouden hoeveel spelers gevaccineerd zijn. Liverpool heeft alle spelers en de hele staf gevaccineerd, 0 besmettingen tot op heden. Ja. Gaan we dit in de Eredivisie zo meteen ook krijgen in de Eerste Divisie?
De ervaring leert wel dat het vaak overwaait. Dus als het ene land ermee te kampen krijgt, dan is het een kwestie van tijd dat we er in Nederland ook mee te maken krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat we, want we hebben hierna nog een midweekse ronde, hè, en dan begint de winterstop. Ik kan me niet voorstellen dat we binnen een week al zover zijn dat we de wedstrijden uit moeten gooien. Ik denk dat we, laten we zeggen, de eerste seizoenshelft nog wel kunnen afronden in Nederland. En dan is het hopen dat tot derde week van januari, dat die Omicron variant, dat die Nederland of niet heeft bereikt of inmiddels al is overgewaaid, zodat we de competitie weer kunnen hervatten en het liefst met het publiek ook.
Maar blijft het toch positief dat hij overwaait? Ja. Dat hij alle landen raakt behalve Nederland. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja.
Of dat hij hier is geweest en dat we er heel snel korte metten mee kunnen maken. Dat zal lastig worden, maar...
Was wel een Nederlandse beleid om overal korte metten mee te maken wat dat betreft. Dat zou vast goed komen. er is ook geloofd voor de Nations League. Nederland zelf al. Wat is wel interessant, want in juni speelt Nederland dan voor die Nations League. En dat is eigenlijk je voorbereiding op het WK voetbal in Qatar. De vraag was een beetje, hoe sterk gaat de groep zijn waar Nederland in zit? Van Gaal hoopt op een sterke groep natuurlijk. Hè? Nou ja, heeft hij die gehad met België, Polen en Wales?
Als hij zegt sterke groep, dan is hij nu denk ik een beetje teleurgesteld. Want vooral uit die, wat was het, de tweede of derde pot waar we Polen uit is gekomen. Daar hadden we een sterkere tegenstander kunnen treffen. En ik kan me voorstellen dat Van Gaal dat met het oog op het WK... wat prettiger had gevonden, omdat, je weet het niet, Lewandowski kan er ook 3 in leggen tegen Oranje. Maar ik denk dat hij vooral beredeneert van, weet je, laat ze maar zo sterk mogelijk zijn, want dan kunnen ze in ieder geval onze pijnpunten blootleggen en dan kunnen we die nog tackelen voordat we naar Qatar afreizen.
Ja, want het zijn 4 wedstrijden in juni die worden gespeeld en dan 2 nog in september, hè? De winnaar gaat dan weer door naar die finale in 2023.
Ja. Ja, klopt.
Maar goed, België is op zich wel een lekkere meetmoment.
Ja, en ik zat te denken, wat is de laatste keer dat wij tegen België hebben gespeeld? In 2018 of zo, denk ik, een oefenduel 1-1.
Maar op zich is het wel weer mooi dat we België treffen in zo'n juniwedstrijd. Ja. Dat is op zich wel weer mooi, ja.
Ja, vind ik ook. Vind ik ook. En ook een soort afscheid, denk ik, van een generatie bij België. Want we gaan nu nog, zeg maar, de Vertongens... Alderweireld, Kevin De Bruyne, Lukaku, dat soort jongens. Dries Mertens, Nasser Chadli zelfs nog. Die maken allemaal nog onderdeel uit van de huidige generatie. Dus dat zal waarschijnlijk de laatste keer zijn dat we deze mooie generatie van België treffen. Ja, of we moeten ze in de WK-finale nog even tegenkomen.
Kan ook natuurlijk. WK-finale in Qatar. Nederland-België, waarom niet? Hey, we hebben het de hele tijd over de klassieker. We hebben het over Nederland zelf al. Maar in Friesland zitten ze nu prangend te luisteren naar een voorbeschouwing op Cambuur tegen Heerenveen. Zondag 11:15. Het is wel leuk dat er een Friese derby weer terug is op programma. Want het is echt een burenruzie.
Ja. Ja, dat geldt eigenlijk voor alle derbies in Nederland. Hè. Ik heb de Gelderse meegemaakt, de IJsselderby, de Twentse derby, Brabantse derbies heb je ook nog. Daar ben ik niet heel veel bij geweest, maar dit is er ook eentje. En er gebeurt altijd wat. Hè. Wat er vandaag gebeurde, dat was echt, laten we het niet veel worden. Ja, het spandoek is smakeloos. En wat ik begreep van door drie man gemaakt, dus laten we die niet te veel aandacht geven. Hij was gericht op Henk de Jong, hè, de zieke trainer van Cambuur. Maar daarna, dat vond ik wel weer mooi, andere deel van de supportersgroep van Heerenveen, die meteen liet blijken, gezondheid is belangrijker dan rivaliteit.
Ja.
En dat is ook wel haat en nijd, die vijandigheid. Ja. Ik kan me herinneren dat Dwight Lodewegers een keer besloot om de stap van de ene naar de andere club te maken. En vervolgens op de vlucht sloeg in het stadion omdat die supporters achter zich aan had.
Ja, de vraag is alleen een beetje, wanneer is het voor het laatst geweest dat Cambuur boven Heerenveen stond in de eredivisie voor deze derby? Ik denk dat het lang geleden is.
De favoriet van voor mijn tijd, denk ik.
Dat denk ik ook, ja. Want dat is echt lang geleden, hè?
Cambuur als favoriet. En het is in Leeuwarden, toch?
Ja.
Ja, dan is Cambuur denk ik sowieso de favoriet.
Het is wel een heerlijke warming-up van de zondag. Hè? Dan heb je eerst een derby en daarna heb je een klassieker. Zo hoort het eigenlijk op zondag.
Ja, en weet je wat ik altijd wel mooi vind? Dan ben ik onderweg dan nu naar Rotterdam en dan luister je op Langs de Lijn, Radio 1 met Hugo en Henry erbij. En dan als er gescoord wordt of als er ophef of oponthoud is, dan schakelen ze even naar de radioverslaggever. En altijd benieuwd wie dan heeft gescoord. En ineens altijd wel leuk om op de radio.
Dat blijft met de radio toch altijd schitterend. Goed. We hebben volgens mij de voorbeschouwing gemaakt op weg naar die klassieker. Zondag is die wedstrijd. Zondagavond, dan maandagochtend, een gloednieuwe AD voetbalpodcast. Waarin we natuurlijk gaan terugblikken op die wedstrijd. Voor nu dank Johan en tot volgende week.
Tot volgende week.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app. Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.